Zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 54 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 54, de versen 1 en 2.
Thank you.
1 Samuel 23, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de zee, de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 23. En men boodschapte David, zeggende: Zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij beroven de schuren. En David vraagde den Heere, zeggende: Zal ik heen gaan en deze Filistijnen slaan? En de Heere zeide tot David: Ga heen en gij zult de Filistijnen slaan en Kehila verlossen. Doch de mannen van David zeiden tot hem: Zie, wij vrezen hier in Juda, hoeveel te meer als wij naar Kehila tegen de Filistijnen slagorde zullen gaan zullen. En toen vraagde David de Heere nog verder en de Heere antwoordde hem en zeide: Maak u op en trek af naar Kehila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. En alzo toog David en zijn mannen naar Kehila en hij streed tegen de Filistijnen en hij dreef hun vee weg. En hij sloeg onder hen een grote slag, alzo verloste David de inwoners van Kehila. En het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila, dat hij afkwam met de efod in zijn hand. Als Saul te kennen gegeven werd dat David te Kehila gekomen was, zo zeide Saul: God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten komende in een stad met poorten en grendels. En toen liet Saul al het volk ten strijde roepen en zij aftogen, dat zij aftogen naar Kehila om David en zijn mannen te belegeren. En als nu David verstond dat Saul dit kwaad voor hem heimelijk voor had, zei hij tot de priester Abjatar: Breng de efod herwaarts. En David zei: De Heere God Israëls, uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Kehila te komen en de stad verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn hand overgeven? Zou Saul afkomen, gelijk als uw knecht gehoord heeft, o God, o Heere God Israëls, geef het toch uw knecht te kennen. En de Heere nu zeide: Hij zal afkomen. En daarna zeide David: Zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de Heere zeide: Zij zouden u overgeven. En toen maakten zich David en zijn mannen op omtrent 600 man en zij gingen uit Kehila en zij gingen heen waar zij konden gaan. En toen Saul geboodschap werd dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. En David nu bleef in de woestijn in de vestingen en hij bleef op de berg in de woestijn. Zif en Saul zochten hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn, Zif in een woud. En toen maakte Jonathan, de zoon van Saul, zich op en hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult komen, koning worden over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn, ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Toen togen de Zefieten op tot Saul naar Gibea, zeggende, heeft zich niet David bij ons verborgen in de vesting in het woud op de heuvel van Achilla, die aan de rechterhand der wildernis is? Nu dan, o koning, kom spoedig af naar al het gebergte uw ziel, en het komt ons toe hem over te geven in de hand des konings. Toen zeide Saul, gezegend zij gij lieden de Heere, dat gij u over mij hebt ontfermd. En ga toch heen en bereid de zaak nog meer, dat gij weet en beziet zijn plaats, waar zijn gang is, wie hem daar gezien heeft. Want hij heeft tot mij gezegd dat hij zeer listiglijk pleegt te handelen. Daarom zie toe en verneemt naar alle schuilplaatsen in de welke hij schuilt. Kom dan weder tot mij met vast bescheid. Zo zal ik met u lieden gaan, en het zal geschieden, zo hij in het land is, zo zal ik hem naspeuren onder alle duizenden van Juda. En toen maakten zij zich op en zij gingen naar Zif voor het aangezicht van Saul. David nu en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in het vlakke veld aan de rechterhand der wildernis. En Saul en zijn mannen gingen ook om te zoeken, dat werd David geboodschapt, die van die rotssteen afgegaan was en bleef in de woestijn Maon. En toen Saul dat hoorde, jaagde hij David na in de woestijn Maon. En Saul ging aan deze zijde des bergs, en David en zijn mannen aan gene zijde des bergs. En het geschiedde nu dat zich David haastte om te ontgaan van het aangezicht van Saul. En Saul en zijn mannen omsingelden David en zijn mannen om die te grijpen. Doch daar kwam een bode tot Saul, zeggende, haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. En toen keerde zich Saul van David na te jagen, en hij toog de Filistijnen tegemoet. En daarom noemt men die plaats Sela Machlekot. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer samen vergaderd onder uw eeuwig blijvend getuigenis. O, dat we dat toch dierbaar zouden achten, want het woord is schaars geworden in onze dagen. En het volk ontbloot, want er klinkt geen profetie meer. Het is allemaal naar de mens wat er in onze dagen klinkt. Hier in het Westen, het is alles ondergaan, afval. En lieve Heere, maar gij blijft tot in de eeuwigheid, uw jaren zullen niet verouderd worden. En gij hebt ons uw woord gegeven en ook en leidt gij ook in de tijd der richteren en in de tijd van de profeten soms extraordinair. Als David uw raad vraagt via de priester, via de efod. Heere, gij wilt alzo ons nog antwoorden, want gij hebt zelf gezegd, al wat gij de Vader begeert, in mijn naam, dat zal ik u geven. Ook als alle mensen afvallen, van ons afvallen, als een blad. Want er zijn geen getrouwen meer in het land. Het is alles gelijk de Sefieten David hebben verraden. En zoveel andere, David was heel zijn leven door verraders omgeven. Maar gij hebt hem door en uit geholpen tot de dag van zijn sterven, zodat David moest uitroepen, hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt dat wel geordineerd en vast is. Heere, gij leidt de uwe door deze aardse woestijn naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En ze zullen zeker aankomen die met bloed gekocht zijn, met het dierbaar bloed van Christus. Want gelijk ook David moest vluchten voor de hand van Saul en door zijn eigen volk werd verraden, zo moest hij ook het beeld van zijn meester dragen die tot het zijne gekomen is, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. O, hoe duivels hart hebben we dan, als gij ons, uw lieve zoon, zendt in de prediking des woords, hoe duivels hart hebben we dan, als we die zoon, die eeuwige zoon van God negeren, naast ons neerleggen, alsof het een kleipop is, dat we er nog acht op zouden slaan, op dat levende woord van God, en dat we niet die dwaasheid der prediking zouden zien, maar veel meer uw stem zouden horen, wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Heere, kom over en help ons, leid ons in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. De duivel slaapt nooit, hij is altijd bezig, zoals ook in de tijd van David. De Filistijnen waren altijd bezig om David te benauwen. En hoewel Saul en David dezelfde vijand tegen dezelfde vijand streden, nochtans streed ook Saul tegen de gezalfde des Heren. En hij wist dat David koning zou worden in zijn plaats. Wat heb dat hem met afgunst vervuld, met een moordende geest, een Belials geest, gelijk ook uitgekomen is, gelijk ook in uw woord is geschreven, dat hij in zijn laatste te raden gaat bij een Belials vrouw en omkomt op de gebergte van Gilboa. Heere, dat het ons tot lessen, levenslessen mag zijn. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Dat het ook deze morgen mag gebeuren. Deze die is in Sion geboren. Heren, en gij regeert ook in deze dagen waarin de chaos toeneemt wereldwijd. Mensen vergapen zich aan een niet bestaande pandemie, terwijl de eeuwigheid voor de deur staat, terwijl gij staat weder te komen met haast, want gij zegt, zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij en ik zal hem niet vergelden nadat zijn werk zijn zal. Heere, wat zal dat toch zijn als ons werk gewogen wordt in die goddelijke weegschaal? Want dan zal het zijn, meneer, tekel, ufassin, met alles en wat we gedaan hebben, al is het niet in Christus, in God gedaan, dan zal het geen dageraad hebben. Verheerlijk dan uw naam en kracht, en dat uw woord nog mag klinken tot aan de verste grenzen. O, gij zult ze toch verzamelen, lieve Heere, door uit alle windstreken der aarde. En ook de heidenen zullen uw lof getuigen. Breng ze nog toe, opdat de volheid der heidenen zal mogen ingaan en gans Israël zalig worden. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke, de zoveel leed en beproefde. Gedenk uw volk wereldwijd, want gij hebt uw kerk en gij houdt uw kerk tot aan de volleinding der wereld. Opdat die kerk met een hoofdletter K eeuwig uw kerk zou zijn, eeuwig in uw tempel mocht verkeren. Heere, bereid ons daartoe voor en toe, door die waarachtige wedergeboorte en bekering, door de oefeningen des geloofs, in de drie trappen der wedergeboorte, zuigelingen, jongelingen en vaders, in de genade. En al uw volk leert zich als een kind kennen, omdat zij kinderen God zijn. Kom over en help ons en onderwijs ons in dat goddelijke getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechte wijsheid leren wil om Jezus wil dat duimen. Liefde, we hebben het opgezongen waar ook David van getuigt. En in Psalm 54, als de Sefieten tot hem gekomen waren om hem te verraden, daar hebben we net twee versen van opgezongen. En we zullen die laatste verse ook zingen als de Heer het geeft. Het begint bij Kehila. En mijn boodschap dat David zeggende, zie de Filistijnen strijden tegen Keila, ze beroven de schuren, want het had geklonken, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizend. En dat vervulde Saul met afgunst. Saul was ook geroepen, hele nederige man. Ja? Hele nederige man, want hij verborg zich achter de vaten. De zoon van Kis, ja? Werd ook gezalfd tot koning, maar Saul werd gezalfd met een kruik. Een breekbare kruik. En David werd gezalfd met een onverbrekelijke hoorn. En dat wist Saul, hè, want Samuel had hem dat te kennen gegeven. Saul die David zal koning worden in uw plaats. En dat vervulde Saul met gramschap. Het begon zo goed, hè? Een nederige man. Hij verborg zich achter de vaat. Ik heb wat van die mensen leren kennen. Nederig, ja, dat is zeg maar de leus van het reformdom. Nederig, ootmoed. Maar het is één grote NSB-beweging, het zijn allemaal sefieten. Dat komt in onze dagen nou meer en meer openbaar. En dat heerst al jaar en dag. Maar hier begint het bij de Filistijnen die strijden tegen Keila, zij beroven de schuren. Dat waren de voorraadschuren. Waarin de graan, de krop van het land, de vruchten waren opgeslagen. En zij roven die leeg. En David vraagde de Heere, zeggen, dan zal ik heen gaan deze Filistijnen slaan. En de Heere zei tot David, ga heen en gij zult de Filistijnen slaan en Keila verlossen. Doch de mannen van David zeiden tot hem, ja dat waren diegenen. En want David verkeerde nog dikwijls in de spelonk Adullam. En tot hem kwamen die bedroefd, bitterlijk bedroefd waren van geest. En die een schuldeiser hadden vanwege de tirannie van Saul. Want Saul was een tiran. Dat is in alles openbaar gekomen. Ja, ze streden wel tegen dezelfde vijanden. Maar Saul had wel gezien dat David die jongeling Goliath had verslagen. Dat kon hij ook eigenlijk niet zetten. Want dan zou hij toch God dankbaar voor moeten wezen dat Israël door de hand van David, door de hand Gods, was verlost van die vloekende Filistijn. Zelfs Saul, en in de strijd was Saul geen lafaard, maar hij dorst toch die Goliath niet aan te pakken. En David kwam niet als een held zoals men in onze dagen zoekt. Nee, David kwam in de naam des Heren en toen heeft hij Saul... Of toen heeft hij Goliath verslagen. De geschiedenis hiervoor enigszins doorlezen. Dan zien wij ook dat David moest vluchten over de bergen en de dalen. Door de hand van Saul vervolgd werd. En dat hij komt tot Abjatar, de hoge priester. En dat hij eet van de toonbroden. Omdat hem hongerde. En dat hij vraagt om het zwaard van Goliath. Krijgt hij mede. En dan lezen we dat Saul... Er komt ook Saul ter oren dat hij Achimelech en heel dat huis van priesters, 80 priesters, die brengt Saul om door de hand van Doeg de Edomiet. Hij vermoordt die 80 priesters. Dus als ik zeg dat Saul zich als een tiran openbaarde, komt dat daarom ook zeer uit. Saul was eigenlijk helemaal geen christen. En dat is in onze dagen natuurlijk, je kan dat naadloos overzetten naar onze dagen, want het ware christendom. Daar gaan Christus en de Belial tezamen. En we zullen het vanavond ook overdenken als de Heer het geeft uit Zefanja 1. Want daar staat geschreven, die zich nederbuigende zweren bij de Heer en zweren bij de Malkam, dat is de Moloch. Dat is de kerk van vandaag. Het worden alle profeten getekend wat de kerk is van vandaag. Ook in de prediking van de apostelen kunnen we dat terugvinden. Want daarin wordt de afval geschetst wat ook in onze dagen zich afspeelt. De kerkelijke afval, Christus en de Belial, Christus en de Mammon, Christus en de duivel, gaat hand in de huidige reformkerken. En wie dat ontkent, die hebben een Belials geest. Want er is de geest van Christus niet te vinden. Het zijn synagogen des Satans geworden. Christus en de Moloch. Zweren bij de Heere en zweren bij de Malkam. Ik heb in mijn eertijd nooit geweten dat er zulke duivelse Belialsgeesten heersen binnen de Revelkerk. Het is unbelievable. Als de wereld daar goed van op de hoogte zou zijn, dan zouden ze alle kerken verbranden. Vanwege het politieke bedrog wat daarin heerst. Kerkpolitiek, correctheid, kerkpolitiek. De Bijbelheiligen worden openlijk verkracht en verworpen. Ik heb het al zoveel keer, heb ik u daarvan de voorbeelden gegeven. En die dominees die komen nog in de hoge plaatsen, in de hoge zetels te zitten. Kijk maar naar die weststraten bij de Malannenkerk. Een Bijbelheilige verkrachter. En er is geen één, binnen het Reformdom is er geen ene beleider die daartegen zijn stem verheft met macht. Tegen deze dood, want kijk, als hij de Bijbelheilige bij de verworpenen zet, dat is een doodzonde. Dat is een doodzonde. Dus dan bewijs je dat je gedreven bent door een Belialsgeest. En daartegen had David zijn strijd tegen die Belialsgeesten die ook Saul bezetten. En de strijd tussen Saul en David, het was Christus en de duivel. En het is altijd de strijd tussen Christus en de duivel. Dat is altijd al zo geweest, dat is ook in onze dagen zo. Elke oorlog is een strijd van Christus tegen de duivel. En u moet goed verstaan, een gemeente, dat David dat in zijn leven, heel zijn leven, heeft moeten ondergaan. Veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot. Hè, door zijn eigen zoon Absalom achtervolgd. En Joab was zijn krijgsoverste. En wat gebeurt er als David sterft en het koningschap overgaat aan Salomo, want dat was ook de gezalfde des Heren, dan gaat Joab en Abjatar heulen met Adonia. Adonia was de broeder van Salomo. En dat de koning Adonia leven, riepen ze beide uit. En daar toosten ze op. Dus Joab, heel zijn leven krijgsover zijn geweest bij David. En dan gaat hij in plaats, loopt hij over naar Adonia. Ook Abjatar. Abjatar had zich getrouw gedragen, uitwendig getrouw gedragen, onder het koningschap van David. Hij had David ook vele diensten bewezen. En daarom paart Salomo zijn leven, maar hij zegt, gij zijt een man des doods, omdat gij meegeheuld hebt met Adonia. Ja, kent u de geschiedenis, geliefde, want je kan het ook naadloos overzetten in onze dagen. Joab was onbekeerd en Abjatar was ook onbekeerd, want anders kan dat nooit gebeuren, want dan blijf je de zijde Gods getrouw. Daar zorgt de Heer voor. Daar zorgt de Heer voor. Dus ik heb u even de voorgeschiedenis medegedeeld. En dan vertelt dit hoofdstuk ons dat de Filistijnen zijn binnengevallen in het stadje Keila en hebben de schuren leeggeroofd. En dan vraagt David de Heer en de Heer zegt, gij zult de Filistijnen verslaan. Maar dan lezen we de mannen van David, dat was die Gideonsbende, die, ik heb al gezegd, die tot David gekomen was in de spelonk Adullam. En dat waren zomaar geen getrainde soldaten. Daaruit is ook voortgekomen de Kreti en de Pleti, de lijfwachten van David, Abishai en de zonen van Zeruja. Maar dat waren ze pas na een jarenlange training. David was een krijgsman. En zelfs Achitofel die waarschuwt Absalom, dat Absalom het zo licht opvat om de strijd tegen zijn vader aan te vatten. En dan zegt Achitofel, denk erom, uw vader is een krijgsman. Daar valt niet mee te spotten. Maar die mannen waar het hier over gaat, die vreesden om de strijd aan te winnen tegen de Filistijnen, nog niet zo goed getraind in de strijd. En ze waren vreesachtig. Maar ze gingen toch met David mee. Nou, dat wordt in onze dagen compleet gemist, want ze blijven allemaal in onze dagen achter de geranium zitten. Maar degenen die tot David gekomen waren in de spelonk Adullam, die zijn David getrouw gebleven. Want ze hadden geen andere weg. Dat is ook, ze hadden geen andere keus. Ze leefden al buiten de legerplaats. Ze waren al levende buiten de samenleving. Nou, David ook. En ze voegden zich tot David omdat ze in hem hun leider zagen. Maar David heeft in die spelonk van Adullam niet op zijn gemaakt pannenkoeken zitten bakken. Nou, hij nam die mannen mee ten strijde. Want de strijd is de beste oefening. De strijd is de beste training om in die strijd gesteld te worden. En dan bedoel ik natuurlijk de strijd des geloofs. En daar is de strijd van David een type van. En ook werkelijkheid, want David streed door het geloof. Maar dat gold niet alle manschappen die onder Davids bevel stonden. Want neem nou de zonen van Zeruja. David moet ze ook terechtzetten. Toen Simei David vloekte en toen wilde die zonen van Zeruja het hoofd van Simei nemen. Want hij hebt de koning gevloekt. En wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Want God heb gezegd tegen Simei, vloek David. Dus David mocht dikwijls kijken in de raad Gods. En dat logenen ze tegenwoordig ook. En dan zeggen ze, ijskoud, dat kunt u niet weten. Dus ze geloven niet dat God zijn kinderen dikwijls in zijn raad laat kijken. Wat de toekomende dingen betreft. En dan bedoel ik niet de volledige raad van God. Nou, maar soms laat de Heere, en dikwijls laat de Heere, zijn kinderen de toekomende dingen zien. Wat in hun leven en omstandigheden van toepassing is. Daar geloven ze in onze dagen niks meer van, omdat ze er geen kennis aan hebben. En dan denken ze dat niemand er kennis aan heeft. Nou mensen, ik heb je bij God vandaag gezien voordat je hier kwam. En dan bedoel ik die Belials mensen, waartegen we afgelopen zondag zo ontdekkend en afsnijdend hebben moeten preken. Maar de Heere laat David in zijn raad zien. Hij deelt zijn raad mede, wat de toekomende dingen betreft. Als David de Heere vraagt, zal ik optrekken naar de Filistijnen, zal ik Keilah verlossen, dan krijgt hij van de Heere toestemming. Zo moet ook onze weg zijn en zo is de weg der Godzaligen. Zo is de weg, ja, soms vallen ook de Godzalige koningen en zelfs Jozua vraagt niet naar de mond Gods. Als de Gibeonieten tot hem gekomen zijn met beschimmeld brood. Ja, want dan gelooft hij die mensen. Ik kom er steeds meer achter dat ik ook nog veel te goed gelovig ben. Veel te goed gelovig. Gods woord waarschuwt ons niet direct een verbintenis. Zeg niet gelijk een verbintenis. Nou, want onder die meest zachtmoedige, nederige gezichten. Er gaat dikwijls een verschrikkelijke duivel schuil. We hebben dat nu ook van Saul weer genoemd. En het zal ook nog verder wel openbaar komen. Maar ten gunste van die Gideonsbende die tot David gekomen was in de spelonk Adullam. En die nu hun vreesachtigheid openbaren. Omdat ze nog niet tot de krijg toe zodanig geoefend waren. Dat ze zonder vrees de vijand tegemoet gingen. Ja, dat kan alleen maar door het geloof. Dat door de liefde is werkende, want in de volmaakte liefde is geen vrees. Nou beschikt Gods volk niet over die volmaakte liefde. Nou, je moet de psalmen maar eens doorlezen. Hoe David als het ware aan de Heere hangt. Altijd om kracht en verlossing uit zijn benauwdheden. Nou mensen, als we die strijd niet kennen. En dat is een strijd op leven en dood. Met het vertrouwen dat de Heere uitkomst geven zal. Want dat vertrouwen is een waarachtig onderdeel van het geloof. Kennis, toestemmen en vertrouwen. En ook over dat vertrouwen beschikt Gods volk niet, maar daarin zal de Heere nooit zijn volk verlaten. Veel rampen zijn des vrome lot. Nou, hoe heeft David zich niet in die rampen tot God gewend? In die benauwdheden, in die zielsbenauwdheden. Heel zijn leven is hij omringd geweest door vijanden. En daar waren ook getrouwen bij. Ja. Maar uiteindelijk heeft de Heere David geleerd om alleen zich op zijn God te verlaten. En daarom kon David ook zingen, al zou een leger mij omringen. Ik zal niet vrezen, wat zal een nietig mens mij doen? Dus David is in zijn vertrouwen gesterkt door de Heilige Geest in zijn benauwdheden. En als je er altijd maar omheen gaat, ja, als een neutralist, hè, want dat is het in onze dagen. Broeders die de mond houden en die achter de geraniums blijven zitten en die niet uittrekken. De Heer weet je wel te vinden hoor. En dan zal hij je wettische benauwdheden zenden. Hoor je het goed wat ik zeg? Dan zal hij je wettische benauwdheden zenden. Ziet daar maar eens uit te komen. Ziet daar maar eens uit te komen. En dan zal het nog moeten blijken of dat er wel genade in je leven verheerlijkt is. Als je altijd maar je gemak ervan kunt nemen. Dus David vraagt voor de tweede maal aan de Heere. Ten gunste van die vreesachtige mannen die met hem waren. Of hij zal optrekken de Filistijnen te verslaan. De Kehila, de stad Kehila, dat was een stad in Juda, in de stam van Juda. Of hij die Kehila zal bevrijden. En dan zegt de Heere, opnieuw maak u optrek af naar Kehila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. En dan trekt David op naar Kehila. En hij streed tegen de Filistijnen, dreef hun vee weg en hij sloeg onder hen een grote slag. Hè. Dus dat was maar niet zo een kleine strijd, dat was een grote strijd. Het staat duidelijk, een grote slag. Je moet elk woord van Gods woord wegen. Als je één woord degradeert, dat betekent dat je onbekeerd bent. Dat je de geest van Christus niet hebt. Gods volk gaat Gods woord, alle woorden Gods wegen. En dan spreek ik generaal, want ook Gods volk kan afwijken van de woorden des Heeren. O ja, zelfs van de woorden die de Heer tot de ziel gesproken heeft. Want het moet maar eens goed tegen gaan stormen. He, dat schip des levens moet maar eens in een vliegende storm verkeren. Dan roepen de discipelen uit, meester, meester, wij vergaan. Maar ze roepen wel tot hun meester. Vat je dat? En alzo verloste David de inwoners van Kehila. Nog even terug. En dan lezen we het van Abjatar, ik heb u er al wat van verteld, de zoon van Achimelech. Achimelech was ook David getrouw. Hij gaf die toonbroden en het zwaard van Goliath aan David. En die werd toen met die 80 priesters door Saul vermoord, door de hand van Doeg de Edomiet. Maar van dat bloedbad was de priester Abjatar ontkomen en die vlucht tot David. En het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila, dat hij afkwam met de efod in zijn hand. He, dat was het priesterlijke gewaad, het hoge priesterlijke gewaad met die boslap. En dat gebruikte de Heere als middel om te antwoorden, de Heere te voeten vallen in hoge nood. En dat de Heere daardoor zou antwoorden. Dus dan weet u ook, de Urim en de Tumen waren daarin gelegen in die efod. En als David de Heere voor de tweede maal vraagt, dan is dat waarschijnlijk geschied door middel van die efod die Abjatar had meegenomen. Want daardoor sprak de Heere, dat was het aangewezen middel door de Heere, om zijn wil bekend te maken. En dan gaat het verder. En als Saul te kennen gegeven werd dat David de Kehila gekomen was, zo zeide Saul, God heeft hem in mijn hand overgegeven. Dus daarin misbruikt Saul, die maakte er geen punt van om ook Gods naam op de lippen te nemen. En je ziet dat ook in onze dagen, zelfs Belials mannen, die pretenderen schapen van Christus te zijn. En het zijn vossen in de woeste plaatsen. En dat moet je kunnen onderscheiden. David kon dat onderscheiden door de geest van Christus. Want er is geen mens die die wijsheid van nature heeft. We zijn alle gevallen, heel de wereld voor God verdoemelijk. En van nature hebben we geen wijsheid, ook al denken we zeer wijs te zijn. Dokterstitels voor onze naam, professor. En je bent dommer als de duivel van nature, moet je goed verstaan. Want de duivel die verslaan op alle fronten, op alle fronten. We kunnen de duivel niet wederstaan zonder de geest van Christus, zonder geloof. Kan niet. Wederstaat de duivel door het geloof. Door de geest van Christus. Zo had ook David gestreden. En gaan de gattenbenden zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde door de geest van Christus. Dus David had door het geloof en door de geest van Christus Kehila bevrijd van de overheersing en de beroving der Filistijnen. Alzo verloste David de inwoners van Kehila. En dan zou je zeggen, die inwoners van Kehila die zullen tot David wel heel dankbaar geweest zijn. Die zullen hem toch wel toegejuicht hebben. Gij zijt onze toekomstige koning. Want dat wist heel Israël. Dat David gezalfd was en de opvolger van Saul zou wezen, hè, een koning in Gods gunst, hè, want David was de man aan Gods hart. Ja, maar dan komt Saul met zijn leger en dan gaat David weer de Heere vragen, kijk, dat is nou zo kenmerkend van het leven der godzaligheid, hè, als natuurlijk alle mensen van je afvallen. En dan blijft er één weg open. Ik heb u geopende deur gegeven. Dat ziet ook op het gebed. Gods volk hebben altijd een geopende toegang tot de troon der genade. Ook al verkeren ze in nood. Ook al vallen mensen allemaal van je af. Hè. De mensen staan tegen je op. En als je God vreest, staan de mensen tegen je op. In de kerk hoor, in de kerk. Ja, staan de mensen tegen je op. Tenminste, als je de krijg des Heren mag voeren. Anders heb je geen last. Met een zwijgende mond kom je overal doorheen. Dat zijn van die neutrale christenen. Maar die bestaan niet. Nou, die pretentie is uit de lucht gegrepen. Dat soort christenen, dat zijn naamchristenen, die leven in een droomwereld. Want als de Heere zegt, gij zult mijn getuige zijn, dat geldt al Gods volk in het algemeen of in het bijzonder. Daar komt geen kind van God onder vandaan. En dat willen ze ook gaan. Om zijn naam groot te maken. En om overwinningen in naam van de koning te behalen. En als je daar maar achter de geranium zit, op je luie gat, ja, dan moet je maar niet denken dat de Heer je een overwinning bezorgt. Want kijk, als jij gewoon trekt van de strijdersgeloos, dan zal de Heer je wettische benauwdheid sturen, nog een keer. Dan zal de Heer je wettische benauwdheid geven. Maar als je de strijdersgeloos mag strijden, dan krijg je heel de kerk met een kleine k tegen je gekeerd. Je kan daarin geen mens vertrouwen. Dat geldt ook vandaag in de dag. David kon nergens zijn vertrouwen opstellen. Op geen mens. Hij kon op geen Israëliet zijn vertrouwen stellen. Want die hebben hem alle verraden. De Sefieten, de inwoners van Kehila. En David die had ook op een zeker moment zijn ouders aan de koning van Moab toevertrouwd. Hè? Moet maar lezen. Want hij vertrouwde ze nog ineens zijn eigen volk toe. Om ze in veiligheid te brengen. Toen was hij nog geen koning. En toen had hij ook de Mispa. Had hij daar een vesting. Dat was in het land der Moabieten. Maak uw vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Staat er in het woord. Want die kan je nog meer dikwijls meer vertrouwen. Als je eigen mensen. En dan komt Saul met zijn leger. En dan vraagt David de Heere God, Israël zijn knecht heeft zeker gehoord dat Saul zoekt naar Kehila te komen en de stad te verderven om mijnentwil. Dan zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn land overgeven, in zijn hand overgeven, zal Saul afkomen. Gelijk als uw knecht gehoord heeft, o Heere God Israël, geef het toch uw knecht te kennen. En de Heere zeide, hij zal afkomen. Dus de Heere gaf David te kennen, Saul zal afkomen naar Kehila, om Kehila te verderven om uwentwil. Dus de inwoners van Kehila, die zouden David overgeven aan Saul om zelfbehoud. Zie je, daar stond ook de mens centraal in de godsdienst in de stad Kehila. Zelfbehoud. En weet je welke geest erachter zit? NSB. En dan dat tweede gebed. Vers 12, zouden de burgers van Kehila, want hè, de Heer had gezegd, Saul zal afkomen, maar hij had nog geen antwoord gehad op die vraag of de burgers van Kehila mij mijn mannen overgeven zullen in de hand van Saul. En de Heere zeiden, zij zouden u overgeven. Dus de Heere maakt dikwijls van tevoren bekend hoe mensen zullen reageren, hoe mensen zullen handelen. En op het gebed laat de Heere dat dikwijls weten aan de zijde. Ook al lijken niet je beste vrienden. Dat wordt in onze dag, dat wordt door Belial als mannen ontkend, omdat ze die geest de profetie missen. Ze kunnen nooit zien wat God in zijn raad heeft besloten. Geen enkel natuurlijk mens kan dat zien. Maar ik heb je al gezegd dat de profeet Elisa door de geest van Christus Gehazi ontmaskerde en in de geest achtervolgde. Toen hij naar de Haman die schatten en dat geld en die wisselklederen vraagde om het voor zijn eigen te behouden. Dat bedekte hij ook met een leugen. En Gehazi werd de rest van zijn leven, moest hij melaas door het leven. Want Elisa zegt, was u niet op weg naar Naaman? En dan ontkent hij dat eerst. En dan gaat Elisa hem verder ontdekken. En dat is net dat Petrus door de geest van Christus, Simon de tovenaar, dwars door hem heen zag. Ik zie dat gij zijt in een gans bittere gans samenknoopsel van ongerechtigheid. Dus je moet me niet denken, als de Heer er belang bij hebt, en als dat ook van David zwegen, als die verzoekt om de Heer om zijn raad bekend te maken, dan geeft de Heer zijn raad te kennen. Hij zal afkomen, Saul zal afkomen. Dus David wist al dat dat geen fake beweging was. Dat Saul met zijn legers naar Kehila zou trekken. Dat zal zekerlijk gebeuren om die stad te verderven. En zullen de inwoners van Kehila mij overgeven? Ze zullen u overgeven. Dus de inwoners van Kehila waren ook met de NSB-geest bezet. Want ze spaarden liever hun stad dan te strijden met de mannen Gods hart. En dat is nou de kerk van vandaag. De inwoners van Kehila, dat is de kerk van vandaag. De Sefieten, dat is de kerk van vandaag. Dat zijn de dominees. Die altijd hun pijlen in het verborgen schieten naar de oprechte, naar de rechtvaardige. Want in onze dagen wordt het kwade goed genoemd en het goede kwaad. Lees het RD maar. Every single day kun je daarin lezen dat het goede wordt kwaad genoemd en het kwade goed. Kijk maar, he, Joe Biden, dat is een gematigde politicus. En Kamala Harris, dat is een politicus van het midden. En het zijn duivelse sprookjes. Daarom heb ik die Kranendonk en zoon geëtiketteerd als RD-demons. Want ze zijn het ook. Dat zijn de mensen die nu al het 666-beest aanbidden. Door altijd dat kwade goed te noemen en het goede kwaad. Dus die inwoners van Kehila waren ook allemaal NSB'ers. En die governors die daar in de stad regeren, allemaal NSB'ers. En David raadpleegt de Heere of hij die inwoners wel vertrouwen kan. En dan krijgt hij van Godswegen te verstaan, nee, ze zullen u overgeven in de hand van Saul. En daarom staat er ook in het woord, vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt, die op een mens vertrouwt. Je moet nooit mensen vertrouwen. Ook al zijn het je beste vrienden niet, kun je niet vertrouwen. In die zin, moet goed verstaan, in het algemeen. Want, hier staat ook geschreven, hè, dat, ik loop even op de stof vooruit, toen maakte Jonathan, de zoon van Saul, zich op en hij ging tot David in het woud en hij versterkte hem zijn hand in God. David en Jonathan, die hadden een verbond gesloten. Dat waren broeders in Christus. David vertrouwde Jonathan in Christus. Jonathan vertrouwde David in Christus door het geloof. Dat was geen menselijk vertrouwen meer. Nee, dat was een geloofsvertrouwen. Jonathan was aan David geschonken als een broeder in Christus. Zoals Silas aan Paulus was geschonken als een medestrijder in het geloof. En daar kunnen we nog veel meer voorbeelden van geven. Ja, die broederschap, die zusterschap, die moet er zijn. Die is er of die is er niet. En als die er niet is, nou, we zien ook in het leven van David hoe hij door verraders is omgeven. Achitofel, dat was de raadgever van David, notabene. En David heeft het allemaal laten begaan, want David kon zich ten alle tijde op God beroepen. Hij kon altijd Gods raad vragen en dan liet de Heer hem zien, dikwijls zien hoe de zaken in elkaar staken, hoe de mensen zouden handelen. Ja, ook in de toekomende tijd, zoals we hier zien. De Heer zegt, zij zouden u overgeven. Terwijl ze van dankbaarheid moesten overlopen, omdat David hen had bevrijd van de Filistijnen en al dat geroofde weer had teruggegeven. Toets dat nou eens in je eigen leven, laat nou je leven eens als een film voorbij gaan, hè? Want hier wordt dat getekend, ons alle leven. Waar heb je nou je vertrouwen op gezet? Op je kinderen? Kom je ook mee om. Ja. En daarbij zeg ik, het is nog een algemene genade, hè? Als de natuurlijke liefde er is, kind, oudere verhouding. En je moet je ouders lief hebben en eren, en de ouders moeten hun kinderen lief hebben. Namelijk in de Heere. Maar je ziet het wel in het leven van David. Absalom staat hem naar het leven omdat hij koning wilde worden in zijn vaders plaats. Dat was Juda's werk. Echt Juda's werk, van begin tot eind. En wat denk je van de zonde van Adonia? De zoon van David, ook een zoon van David, wil een staatsgreep plegen, een coup. om in plaats van Salomo koning te worden.
En daar wordt Batseba nog voor gebruikt en die gaat naar Salomo. En ja, ik heb u een vraag, wijs mijn aangezicht toch niet af, zegt ze tegen Salomo. En dan zegt hij dat toe, ik zal uw aangezicht niet afwijzen.
En dan verzoekt Batseba dat Salomo Abishag de Sunamitische Adonia tot een vrouw geeft.
Maar Salomo had het direct door wat erachter zat, want daar zat ook dat koningschap dat Adonia dan zou opeisen.
En Adonia denkt, als ik nou via mijn moeder dat verzoek doet aan Salomo, dan zal hij het wel inwilligen. Maar Salomo, die was bedeeld met de geest van Christus, met de wijsheid van Christus. Hij had het direct door wat de oogmerken van Adonia waren.
En dan zegt hij, Adonia is een man des doods. Want ik heb mezelf hier niet op die troon gezet, dat heb God gedaan, door de mond van David. En dat had de Heere bevestigd, dat Salomo in plaats van David koning zou zijn over Israël.
En dat zie je ook in onze dagen, men begeert een Adonia. Dat is niet uit God, dat is de kerk van vandaag, Adonia. Dat is rebellie tegen de Allerhoogste God, die Adonia godsdienst. Want die wil ook in die zetel gepromoveerd worden, buiten God om. Men is in de reddingsboten gesprongen. Al die dominees van al die reformkerken, ze zitten allemaal in de reddingsboot. Maar Paulus zegt, die in de reddingsboot gaan, zullen niet behouden kunnen worden. Dus als je de planting Gods verlaat, en je blijft niet in het levensschip van Christus, ook al dreigt die ten onder te gaan, dan ben je een hypocriet. Dan zit je in de reddingsboot. Ze zijn allemaal overgegaan tot het stichten van denominaties, kerkdenominaties, waar God niet van af weet. Er is geen enkele stem die daar de vinger bij legt binnen dat reformdom. De kerk der reformatie was uit God. Maar wat er allemaal aan bijwijven bijgekomen is, dat is uit God niet. En al die godsdienst, die zal de Heere ontmaskeren, en dat is hij al bezig te doen, dat is allemaal Adonia godsdienst. Dat is allemaal eigenhandig grijpen naar de macht. En weet je wat daarmee gepaard gaat? Dat is niet meer de overheid gehoorzamen naar het Bijbelse bevel. Nee, dat is in slavernij de voeten der globalisten kussen. Dat is pure afgodische slavernij. Want die maatregelen die nu genomen worden door die westerse regeringen omtrent die zogenaamde pandemie die niet bestaat. Ja, die maatregelen die zijn zo draconisch, die veroorzaken duizenden slachtoffers. Duizenden slachtoffers. En het is zo krankzinnig dat die coronapandemie is opgezet om de westerse beschaving onder een dictatuur te plaatsen. En er is geen enkele dominee die het ziet. Kort zegt, er vallen miljoenen doden. En overheid, dank u wel dat u dat zo goed aanpakt en ons beschermt. Heb je ooit zulke krankzinnigheid gehoord? Nou, weet je wat het oordeel is van Gods wegen? Dat ze die overheden slaafs geloven. Dat is het oordeel wat de Heer op de kerk heeft gelegd. En ze komen in dat oordeel om, omdat ze de voeten der globalisten kussen. Dat die noodwet die nou op stapel staat in Nederland, nou, er is nog, er klinkt nog protest tegen, en de refo's die slikken dat allemaal. Van der Staaij die slikt dat allemaal. En ondertussen laat hij wel een zwak protest horen, maar als hij de ondertoon opluistert van der Staaij, is hij het ermee eens. Want dat is ook een oorlogscrimineel, dat is een landverrader. Zo is hij geëxposed bij God vandaan. Kijk, daar heb je nou de sefieten, die NSB-geest. Die kussen de voeten der globalisten. Nou mensen, er is helemaal binnen dat referendum niet één stem die daartegen klinkt. Helemaal niks. Want ze kussen de voeten der globalisten, die dominees. Want Pieter zegt, het is heel niet erg als het avondmaal wordt uitgesteld. Hebt de Heer dat ergens bevolen? Guido de Bray zegt, als je dat avondmaal en die sacramenten naar je eigen idee invult, ben je valse kerk. Dus al die dominees komen openbaar dat ze lid zijn van een valse kerk. En daarvan zijn alleen huurlingen lid. Men wil niet de weg des Heren gaan.
het bevel. Kijk, daar heb je ook die Sauls geest, hè. Die was de Heere ongehoorzaam. En wel zo ongehoorzaam dat hij afvallig geworden is. En dat hij zijn hulp moet zoeken bij de waarzegster van Endor. Zo loopt het af met Belials mannen. Dat eindigt dikwijls aan de strop. Want Saul pleegde ook zelfmoord op de gebergte van Gilboa. Saul die had ook geen greintje natuurlijke liefde meer. Kijk maar hoe hij met Jonathan handelt. He, als Jonathan van de honing eet. En Saul verbood dat al zijn soldaten niet mochten eten totdat ze zijn strijd hadden volvoerd. En ze smachten van dorst en van de honger. En Jonathan at van de honing. Die had het bevel van zijn vader niet gehoord. En dan zegt die Saul, Jonathan, gij zijt een kind des doods. Kijk, zo is de kerk van vandaag nog altijd bezig. Om de rechtvaardigen te vervolgen en te smaden en te lasteren. Maar je valt ermee in de hel met die laster. En zo is het ook met Saul afgelopen. De liefde van velen zal verkouden. Je staat er soms versteld van hoe de wereld het hunne lief heeft. Ook in deze chaos die over de wereld gaat. Maar je moet leven nou in die onderscheiden gangen die de Heere komt te schenken, zoals die op David zijn raad en zijn wil bekend maakt. Leef je daaruit? Leef je daar nog bij? Mag ik dat eens vragen? Leef je daar nog bij? Of onderneem je iets en dan zie je wel hoe het afloopt? Je moet de geesten, beproef de geesten of ze uit God zijn. Dus of ze oprecht zijn. Die met vriendelijke, geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. En dan gaan ze met je om. Ja, ik heb wel eens mensen ontmoet, Kleniaanse mensen ontmoet, en die stuurden me zelfs foto's van de omhelzing tussen David en Jonathan. Het is tegenwoordig allemaal namaak wat je aan godsdienst treft. Dat willen ze dan met foto's bewerken, die band uit God tussen David en Jonathan. En er zijn zelfs van die duivels die beweren dat homofilie was tussen David en Jonathan. Nou, ik zou je echt verzekeren dat dat de zonde tegen de Heilige Geest is. En daar kom je mee in de hel. En dat wordt ook dikwijls beweerd van die doorn in het vlees van Paulus. Weet je wat sommige ouderlingen, dominees zeggen? Dat was homofilie. Nou, God weet je te vinden hoor. En je zal eeuwig in de hel branden met deze godslasterlijke voorstelling van zaken. Punt 1, Gods kinderen kunnen niet de onnatuurlijke zonde, sodomitische zonde bedrijven. En punt 2, had Paulus de gave van zelfonthouding. En die broederband van Jonathan en David versodomiseren, dat is echt de zonde tegen de Heilige Geest. David leefde uit het offer van Christus en hij drukte de voetstappen van Christus. Hetzelfde geldt voor Jonathan. En als hij daaraan kennis mag hebben in het drukken van de voetstappen van Christus. Weet je ook uit je leven van die voorzienige uitreddingen te vertellen. Maar in het kader van de genade, in het kader van het geloof. Want er zijn ook godsdienstige mensen die kunnen ook van uitreddingen vertellen. Maar die missen de wedergeboorte. Ja, dat heeft geen waarde. Dat heeft geen waarde. Maar van die uitreddingen. Door de goddelijke voorzienigheid, daar kan ik wel een boek over schrijven. Ik weet nog toen ik in de armoede verkeerde, in de letterlijke armoede verkeerde. En dan kwam een man, hij zegt, hoe breng je die boekjes weg? Ik zeg, met de fiets, naar het postkantoor. En toen zei die man, je komt bij mij morgen een auto uitzoeken. Toen was die weg, ik zeg, heer, is dat wel van u? Want de duivel die maakt van iedere mooie voorstelling een strik. En toen vroeg ik des Heere mond, ik zeg, Heere, is dat wel van u? Ik moest het echt van de Heere weten. En dat wordt natuurlijk ook misbruikt. Hè? Want ik heb u pas genoemd dat voorbeeld van die mensen op het dak in 1953 in de watersnoodramp. En er kwam de reddingsboot langs en die man op dat dak met zijn familie zei, ja, ik moet eerst van de Heere weten. Dat is natuurlijk spotten. Dat is Godverzoeken. Dat is puur Godverzoeken. Want die reddingsboot ging weg en de hele familie verdronk. Omdat ze te hoogmoedig waren om in die reddingsboot te springen. He, dus alles kan misbruikt worden. Maar je moet nooit het bijzondere van het algemene afleiden. En met het algemene vereenzelvigen. En toen liet de Heer me zien dat het werkelijk uit zijn hand was. Dat ik die auto mocht uitzoeken. Ja. Dat was in zijn gunst. En zo zijn er nog zoveel dingen te noemen. We zetten altijd onze voeten in beweging zonder de mond Gods te vragen. Ja? Nou, ik ben er ook toe geneigd. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij in val iemand nou echt niet denken. David is ook in vele zonden gevallen. Want dat is niet een automatisme. Om de mond Gods te vragen, dat komt voort uit de dadelijke godsvrezen. Dat je in die gemeenschap met de Heer mag leven. En dat je ook verlegen zit om de raad Gods, om de mond Gods. Jozua, nogmaals, vroeg niet naar de mond Gods in die zaak met de Gibeonieten. Nou, dat kwam hem duur te staan, want die Gibeonieten waren eigenlijk de vijanden van het volk. En toen werden ze veroordeeld tot waterputters en houthouwers. En David die had toch kunnen zeggen van nou heb ik jullie bevrijd. En nou kan ik wel op die inwoners van Hila vertrouwen. En ze zullen ook David wel de hand geschud hebben. Ze zullen David wel gekust hebben. Denk je niet? Maar toen het erop aankwam, toen zegt de Heer, ze zullen u overgeven. Vraag je ook de mond Gods? Of ga je zomaar hand in hand met iedereen? Dat kan je leven kosten. Dat zal ik je echt vertellen. En wat veel erger is, daar wordt dikwijls Gods grote naam door gelasterd. Door niet de mond Gods te vragen. En dat kan geestelijk tot grote schade zijn van je ziel. Als je wederom geboren bent en je gaat zomaar hand in hand met iemand of iedereen. Nou, iedereen zal het niet zijn, maar vraag eerst de mond Gods. En dat zijn ook lessen die heb ik in mijn leven moeten leren. En tot op deze dag moeten leren. En altijd weer leren. Je kan zomaar niet iemand vertrouwen. Omgekeerde mensen kun je sowieso niet vertrouwen. En dat zegt Gods woord, hoor. Dat zeg ik niet. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Zeg niet gelijk een verbintenis. En dat geldt op alle fronten van het leven. Werkelijk op alle fronten van het leven. Dus dan kun je sowieso al geen lid zijn van de SGP en niet van een afgescheiden kerkdenominatie, want dat komt allemaal voort uit verrot vlees. En vlees kan God niet behagen. Nee, want daar heeft de duivel vat op, elke dag, ieder moment. En je ziet het aan Batsheba. Die gebruikt de duivel om Salomo zijn koningschap te ontnemen, want dat zat erachter, moet maar lezen. Dat heb ik wat in mijn leven mee moeten maken. Dat mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Ik vind onder hen geen schutsheer nog behoeder, want de ijver van Gods huis heeft me verteerd. Als dat je leven is, is hier op deze wereld geen plaats voor je. Nergens. Niet in de kerken, niet in de wereld, niet onder je familieleden. En dan weet de Heer je ook nog wel een plaats te geven. En dan weet de Heer je ook nog wel in zijn dienst te gebruiken. Want God heeft meer pijlen op zijn boog als één. En in de wedergeboorte bindt de Heilige Geest de ere Gods op je hart. Anders ben je niet wedergeboren. Ik heb een hoop bekeringen aangehoord. Ik zeg, het gaat alleen om uzelf. Dat u behouden wordt. Maar de ere Gods interesseert je niks. Ik zeg, dan heb je geen waarachtige bekering. Dan moet de ijver van Gods huis je verteerd hebben. En je gedurig verteren. Omdat de ijver van uw huis mij verteert. Dan gaan ze haten. De bestraffende man. We hebben het u vorige week gepreekt. Ze haten in de poort. Degene die bestraft en die oprechtelijk spreekt. En dan moet je maar niet denken dat je zomaar die vriend bent van die bestraffende man. Dat moet je zomaar niet denken. Nee. Want als die bestraffende man door Gods geest wordt aangedreven. Dan zijn we van nature bittere vijanden van. We willen nooit de waarheid horen. En we zijn vijanden van de waarheid geworden door onze vallen en Adam. En er komen ook in die kerken natuurlijk openbaar. Er moeten godvrezende ouderlingen zitten. En de godzalige dominees op die preekstoelen. Maar dat is niet meer zo. Het is één grote NSB-beweging. En met die zogenaamde pandemie-hoax. Het is helemaal geen pandemie, het slaat nergens op. Als je dat niet doorziet, dan heb je nog geen verstand van een kikker. Want er bestaan ineens geen griepdoden meer. Het zijn allemaal coronadoden. Alles wordt op corona. Ik heb u gezegd, een motorrijder verongelukt. En op zijn lijst komt te staan, gestorven door corona. En zo wordt er gemanipuleerd. En als je dat niet doorhebt. Ja, we zijn in de leugen gevallen. En nou zie je dat heel dat rijkdom de leugen achtervolgt. En dominee Kort heeft gezegd, er zullen miljoenen doden vallen. Het is gewoon een hoax. Wat heb je in je mond genomen? Koning Saul zegt, God heeft hem in mijn hand gegeven. Hij misbruikt de naam des Heren. Hoeveel keer wordt de naam des Heren niet misbruikt? Om de leugen te bedekken. Om de waarheid te verzwijgen. Daar heb je SGP, RD, daar heb je de geest, de afvallige geest binnen het refeldom. Daarin wordt Gods naam grotelijks misbruikt. Op alle fronten. Zoals Saul hier in dit hoofdstuk doet.
Ja, ontzaggelijk, ontzaggelijk. We reizen naar de eeuwigheid hoor, je hoeft niet voor mij te verschijnen. Ik ben de Christus niet, zegt Johannes de Doper.
Maar noem mij één dominee op, die zo getrouw was als Johannes de Doper, die tot Herodes zeide, die vrouw die u hebt is onwettig. Gij behoort haar niet te hebben.
Want eigenlijk leefde Herodes in overspel, want het was de vrouw van zijn broer.
Nou noem mij één predikant op.
En Johannes' hoofd ging eraf, hè, want die Herodias die haatte Johannes de Doper. Met een vreselijke haat.
En dan nog zeggen dat er ernstige preken gehouden worden binnen dat sodomitische refedom. Het is echt Gods naam misbruiken. Het is echt spotten met God. Het zijn ook Belials mannen die dat beweren. Want al die dominees, noem ze maar allemaal op. Ze pretenderen dat ze de Bijbelheiligen mogen verdoemen. He, want Rachel, Simson en noem al die getrouwen maar op, die worden bij de rij van de verworpenen gezet. Koningin Esther, Mordechai. En zulke dominees ernstige preken houden? Nou, ik hoor de duivel schaterlachen.
Dus dat heb ik nou genoeg zo belegd. Ik heb het ook vorige keer al aangehaald, maar ik moet het weer herhalen, omdat we leven op vijandelijk grondgebied. Volk van God, we leven op vijandelijk grondgebied. En als je je gemak te verneemt, dan kom je er wel achter dat je heel makkelijk door de duivel te bespelen bent. En daarom heb ik zo gewaarschuwd voor dat gemakzuchtig indrukken van die preekknop. Dat moet echt in, dat is echt een noodsituatie en het is geen vervanging van het verkeren onder de levende bediening. Ja, u zegt, maar ik kan toch die oceaan niet overvaren? Dat is een demonstratie van ongeloof. Dat is een vervloekte demonstratie van ongeloof. Want voor het geloof is alles mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft, dat beweer ik niet, dat zegt de Heer Jezus zelf. Dus die onzin in onze dagen, kijk dat vleeselijke settlement, die vleeselijke gemakzucht. Ik heb je al vaak gezegd, de Waldenzen en de Schotse geloofshelden, die zullen opstaan in de dag der dagen om dit ongelovig revelgeslag te veroordelen. Want ze geloven de leugen altijd en overal. Altijd en overal. Ze leven de lijn, ze volgen de lijn van de politieke correctheid. Maar niet één kind van God is politiek correct. Want politieke correctheid, dat is pure criminaliteit. David leefde ook niet politiek correct. Nee, nee. Hij vraagde de mond Gods. O Heere God Israëls, geef toch uw knecht te kennen. En de Heere zei, hij zal afkomen. Zouden de burgers van Kiel mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de Heere zeiden, ze zouden u overgeven. Ja, dus. Ja, de Heere Jezus ging door het land goeddoende. Wat hebt hij niet goed gedaan? Talloze van de duivel bezeten mensen verlosten die duivel. En de omstanders hadden dat gezien. Hij ging door het land goeddoende. De massa te eten gegeven. De 5000 en nog een keer te eten gegeven. En hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Precies hetzelfde. Dus David moet hier de voetstappen van Christus drukken. En elke geroepen tuige moet de voetstappen van Christus drukken. En als je nou denkt, als je God vreest, als je zegt, je eigen een schaap van Christus noemt. En je komt openbaar zoals Saul. Saul nam ook de naam van God op zijn lippen en we zullen er nog wel meer van zeggen, van vers 19 tot 21. Dan gaat het over de Zevieten die ook David aan Saul verraden. Ook net als de inwoners van Keila. Hij zegt David niet bij ons verborgen in de vesting in het woud, op de heuvel van Achilla. Want de Zevieten die woonden zelf op een hele hoge heuvel en die konden ver tot in de omtrek konden ze alles onderscheiden. En die zagen ook David met zijn manschappen daarheen trekken.
En die briefde dat door aan Saul. En zo heb je ook in onze dagen van die kliklijnen. Van die sifitische lijnen, van die leugenlijnen, van die doorgeeflijnen, van die NSB-lijnen. Het wordt aangemoedigd door de overheid. Binnen het referendum, het is één grote NSB-beweging. Er is niks nieuws onder de zon. Ja, je zou er toch bij gaan zitten. Als je dit allemaal weer leest, dan zeg je, jongen, eigenlijk heb Gods volk helemaal geen vrienden op deze wereld. Behalve de broeders in Christus, zoals Jonathan er een was. Jonathan die sterft David in die onderdrukking. Jonathan was een echte broeder. En hij zegt, ik zal de tweede worden in uw koninkrijk. Nou, dat is Bijbels. Eigenlijk was Jonathan de VP van David, de vice-president, om het zo maar eens te zeggen. Ja, om het dan maar eens in onze dagen te vertalen, die beide gaan in de rondte. Die had Camilla Harris verkozen tot zijn VP. Die moet dan de vice-president, tenminste, als hij de verkiezing wint. En de polls die wijzen eruit tot, beide bovenaan. Het is allemaal manipulatie. Het RD doet er een harte mee, want... Het RD noemt beide gematigd en beide is een pedofiel. Ja, dat kan ik met feiten bewijzen. En als hij daar in een clipje al die kinderen aflikt en kust, dan keert zijn vrouw uit afschuw zich om. Ze kan het niet meer aanzien. Ik kan het u bewijzen. En die man, die crimineel, die Obama-gate crimineel, noemt het RD een gematigde politicus. Unbelievable. En Kamala Harris noemt het RD een politicus van het midden. En zij is een pure marxist, want ik weet wel waar het RD zijn bronnen vandaan haalt, want die Camilla Harris die heeft natuurlijk ook haar voorstanders. Nee hoor, Harris is geen marxist en ze is niet dat en ze is niet dat. Daar heeft het RD. Het RD betrekt altijd, maakt gebruik van bronnen die net zo duivels zijn als hun artikelen. Je ziet het, de WHO, de RIVM, dat zijn de bronnen van het RD. En ze beduvelen je, laat ik het zomaar eens platstolk zeggen, ze beduvelen je op alle fronten. Dat is het RD. Dat is een duivelse krant geworden. En die zegt dat de VP van Biden, Kamala Harris, dat ze een politicus is van het midden. En zij is marxistisch, ze wil het christendom uitroeien. Ze wil niks met het christendom te maken hebben. Ze is niet alleen pro-abortus, het is wel zo'n slachter. Nou, Hitler is daar echt niks bij. Ik zou je vertellen, als baby's abortus ondergaan en ze worden nochtans levend geboren, dan moeten ze volgens die Kamala Harris gedood worden. Nochtans. Dus zo'n slachter is dat. Hè? Het Planned Parenthood staat te juichen dat beide die Kamala Harris tot zijn VP verkozen hebben. En het RD noemt die vrouw een gematigde en een vrouw van het midden. En er is geen enkele dominee die deze zaken onderzoekt. Er zal ook nooit geen dominee stem tegenklinken, want ze zijn allemaal lid van die Revo-NSB-beweging. Elke dominee hoor, elke dominee. Je hebt het gezien, een dominee A. Kort uit Krimpende IJssel die de voeten der globalisten kust. En ze schapen overgeeft in de hand van de duivel. Want dat doe je dan. Dat doe je dan. Niet waarschuwen en censureren ten aanzien van het nazistische donorschap. Sodomie kerstenen. Je mond er niet over open doen. Laat staan censureren. Maar gaan we aan het avondmaal. En ze denken ook allemaal nog dat God dat wel door de vingers ziet. Nou mensen. Dit is een valsere godsdienst dan welke valse godsdienst ook op deze wereld. De Revo-godsdienst. Door en door verduiveld. Maar David vraagt de mond Gods. Toen maakte David en zijn mannen omtrent 600 man en ze gingen uit Keila. Want David was, zolang hij nog geen koning was, was aan de wildernis overgegeven. Als de Heer zegt, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de verleiding der wereld. Dat heeft de Heer wel 100 keren mijn ziel met kracht bevestigd tot op deze dag. Dan moet je maar niet denken dat dat geldt natuurlijk ook voor Davids koningschap. Maar Zeker voor die tijd ervoor, toen David moest vluchten en uit moest roepen, ik zal nog één deze dagen door de hand van Saul omkomen. Dat komt de Heer altijd met krachten bevestigde in die gangen. In die gangen. He, als heel de godsdienstige wereld je verwerpt, dan komt de Heer dat te bevestigen in die gangen. Want ze weten in onze dagen niks meer van de lijdensgangen van Christus. He, dat wordt allemaal als historie gepreekt. Voor ons, ja, voor ons ook algemeen. Wordt helemaal niet meer onderscheiden. Maar ik zeg het voor het aangezicht des Heren, ik ken geen dominee die kennis heeft aan de lijdensgangen van Christus. Aan de vervolging, aan de haat, aan de smaad. Nou, want dan zou je met David, dan zou je een Saul achter je aankrijgen. Ten dode! Want dat was een bloedige vervolging. Hoewel de Heere altijd David gespaard heeft voor die moordende hand van Saul. En dan heb je Saul een zoon, Jonathan, een godvrezende zoon. Ja. Je leest dat ook van dat kind van Jerobeam. Hè? Er was iets goeds in gevonden. Als die vrouw van Jerobeam zich opmaakt om naar de profeet Ahia te gaan, hoe dat met dat kind zal aflopen. Dan komt ze met wat cadeautjes aan. En, de Heer zegt, ze zal zich vreemd aanstellen, andere kleren aan. Ze ziet er niet uit als koningin. Nou, die mensen die zich zo vreemd aanstellen als die vrouw van koning Jerobeam, die hebben hoop ontmoet in mijn leven. Ja, ook heel nederig en heel ootmoedig doen ze zich voor. En daar gaan de grootste duivels achter schuilen. Ik heb ze emmers met tranen zien wenen. En daar gingen de grootste duivels achter schuilen. Ja, daar moet je achter komen. En als ze merken dat je ze door hebt, dan gaan ze je publiek lasten. Nou, doe je best. Straks sta je voor God. Kijk, dat is een bewijs. Tante Lene zei het vaak, die man of die vrouw die weet niet wie God is. Nou, ik geloof niet dat één dominee nog weet wie God is. Hier in het Westen. Nou, hier in Amerika zijn nog publieke stemmen die met de waarheid op de proppen komen. Laat ik het maar zeggen in voorwerpelijke zin. Want ik weet natuurlijk niet die mensen. Ik ga al die mensen niet controleren of ze nou werkelijk ook bekeerd zijn. Maar hier in Amerika klinken nog stemmen. Kerken die zich niks aantrekken van die coronamaatregelen. Want ze zeggen, niet de regering, niet die coronamaatregelen, maar Christus heeft het hiervoor te zeggen. En Christus heeft ons niet geboden om niet samen te komen, juist tegenovergesteld. Maar heel wat reverdoemen en al die reverdominees roepen uit, Rutte is onze koning, Rutte is onze koning. Net zoals de Joden uitriepen, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Precies hetzelfde. En het wordt niet meer onderscheiden, het wordt niet meer onderschept. Ja, in de vervolging, in tijden van vervolging kwam de kerk bijeen in de wildernis. Want in de wildernis geeft de Heer zijn zegen, dat is het vruchtbare land. Dat betekent dat daar de regen des geestes wordt geschonken. Als daar de schapen van Christus vergaderd zijn onder het woord. En stel u in de voetstappen der schapen. Hè, dat was en dat is nog steeds geldig, dat wordt in Gods woord gezegd, om je te begeven in de voetstappen waar de Heere de kudde legert. En als je dan openbaar komt, hè, je hebt je eigen daarin begeven en je gaat zien dat het je te veel gaat kosten, hè, net zoals Demas, die zag, nou kom ik met Paulus in de gevangenis, maar daar heb ik geen zin in, daar heb ik niet naar gesolliciteerd. Ja, hij wilde wel, zeg maar, dat ambt, of ik weet niet eens of hij een ambt had, maar en dan ziet hij hoe het Paulus vergaat en dan krijgt hij de tegenwoordige wereld lief. En dan wil ik je daar één ding van zeggen. Demas heeft toen niet de wereld lief gekregen. Toen niet, nou. Hij is toen niet werelds, hij is altijd werelds geweest. In zijn hart. Altijd de werelds hart gehad. Mensen die in woede ontvlammen als je ze ontmaskert, hebben altijd die agressieve geest gehad, die Belials geest. Dat komt er dan uit. Toen de harten van de Sanhedrin bersten van de woede, jegens die prediking, die afsnijdende prediking van Stefanus, ze hadden altijd die agressieve geest gehad. Dus een onbekeerd hart. En als je dat gaat ontdekken, vooral in de godsdienst, mensen doen zich heel godsdienstig voor. En als je dat gaat ontdekken door de geest van Christus en door het woord van Christus, dan komt die woede eruit, maar die heb er altijd al ingezeten. Je moet goed verstaan. Ja. En dat moet je ook onderscheiden, want Jacob die moet een keer Rachel bestraffen als ze zegt, geef mijn kinderen of ik ben dood. Hij zegt, ben ik dan God die de banen door opent of sluit? En dan ontsteekt Jacob een ogenblik. Maar dat was niet in Jacob, hè? Want Jacob was een kind Gods, een zachtmoedige geest. Ja? En dat de profeten alle zachtmoedige geest, de apostelen alle zachtmoedige geest, maar dat ze zich zo hard als koper, als een diamant hebben moeten opstellen om al die afgodende christenen, om het zo maar eens te zeggen, die afgodische joden te wederstaan. Hè? Dat moet altijd met het woord der afsnijding. En dan denken de mensen dat je zo hard bent als een spijker. Ja, in Christus, ja. Ja, absoluut. Want de profeten die werden gesteld, ik zal uw aangezicht nog harder maken als een diamant, omdat dat volk een gezicht had als een diamant en deden niet naar de stem des Heren, zoals ook Saul openbaar gekomen is in die strijd tegen koning Agag, de koning der Amalekieten. Toen had hij het bevel gekregen om alles uit te roeien, alles om te brengen. Maar hij hield die vette koeien voor zichzelf. Tegen het bevel Gods had Saul koning Agag in het leven gelaten. En toen riep koning Agag uit, de bitterheid des doods is van mij geweken. En dat hoorde Samuel aan. Hij zegt, kom jij maar eens even mee mannetje, kom jij maar eens even mee. En toen hakte Samuel de kop van koning Agag af. Naar het bevel Gods. Maar Saul was toen al afgevallen. Dat was pure afval. Dat was maar niet zomaar een overtreding. Nee, dat was pure afval. Hij hield net als de Hofni en Pinaas het vette vlees voor zichzelf. Kijk, hoe is het met Hofni en Pinaas afgelopen? En dat is de kerk van vandaag, Hofni en Pinaas. Dat is de kerk van vandaag. Als je dat niet doorhebt, dan leef je in een droomwereld. En als je daar niet aan herinnerd wil worden door de preek, ga dan de wereld in. Koop dan een grote televisie en weet ik wat je doet. Noem je eigen nog geen christen meer. Als je hier niet aan ontdekt wil worden aan die prediking, want dat is de prediking van die bestraffende man in de poort. Dat zijn Gods getuigen niet van zichzelf. Nou, ik heb het altijd willen ontlopen. Nee, de Heer zegt, al zo zult gij spreken. En dan verkeert David in de verdrukking en in de vervolging van de hand van Saul. En dan wordt hij door van Zerewegen zelfs bekendgemaakt dat hij door de inwoners van Kalila zal worden verraden. Want dat staat er eigenlijk. Hè? Die zullen u overgeven. Uitleveren betekent dat. Dus verraden. Als je je weldoende verraadt, dan ben je toch wel een misselijk mens. Dan ben je het leven niet meer waard. Dan ben je waard om aan de strop gehangen te worden. Ja, want zo werd er vroeger ook recht gesproken. De moordenaars die moesten hangen aan de galg. De inwoners van Kalila waren moordenaars. Ze wisten hoe het met David zou aflopen als hij in de hand van Saul overgeleverd werd. Saul had David vermoord, absoluut. Want die moordgeest van Saul, die heeft hij alle dagen gehad. Daar staat ook geschreven dat Saul, dat staat in vers 14, David bleef in de woestijn in de vesting en hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. En dan staat het van Jonathan geschreven, we hebben er al enigszins wat van gezegd. Heb je ook zo'n broeder in Christus, die je echt vertrouwen kan in Christus? Want Jonathan had zich eerst aan God gegeven en toen aan David en andersom. Anders is het niet echt, of anders is het niet wettig. Nou, David die kon Jonathan ondervragen, hoe is nou Christus hier verschenen in van verre tijden, verre plaatsen? Kon Jonathan vertellen, andersom kon David het vertellen. Als dat niet kan laaien, dan is er helemaal geen sprake van broederschap. Nee. En dat moet ook, dan kun je een zakje zout met elkaar opeten. Dat ken ik niet met Belials mannen. Dat breekt. Hoe vriendelijk zich zou ik voordoen, wat vergiftes ook geven, dat breekt. Dat komt ook openbaar. Ik heb laatst nog meegemaakt. Hele nederige, vriendelijke, zachtmoedige mensen. En er ging een grote Belialsgeest achter schuil. Ja. Want dan gaan ze eerst heimelijk doen, weet je wel. Heimelijk om hun ooit uitgesproken woorden met God en de Bijbel op de lippen. Om dat te verloochenen, omdat ze ineens op andere gedachten komen. Ik heb die broeders ook wel meer bij hopen gekend. Ik kwam eens een keer bij die Hans Molenaar in Amerika. Ik zeg, en die had al die meisjes lange broek. Ik zeg, Hans, ja, hij zegt, ik ben er anders over gaan denken. Ik zeg, dus jij verdient een veranderlijke God. Ik weet niet waar die jongen dan terecht gekomen is. Hij is afgestudeerd bij Biekenkerk. Er kwam zo'n wereldse kerk. Het is verschrikkelijk, ik ga met de jeugd naar het strand. Hè? Meisjes in bikini. Kan allemaal in de kerk, kan allemaal. Ene grote entertainment kermis. Alle reefkerk, alle reefkerk. Ze dirigeren die kerkjeugd op de Bredeweg ter helle, omdat dat kerken zijn op de Bredeweg. En dan ernstige preken houden, het is voor mij, dat klinkt bij mij als godslastering in mijn oren. En dat is het ook. Ja. Maar Jonathan maakte zich op en ging tot David in het woud. Hoe kon hij David daar vinden? Ja. Door de geest van Christus. Daar heb je geen GPS voor nodig, nee. En hij versterkte David... zijn hand in God. Dat is hij sterkte, hij troost hem, hem voorhoudende en indachtig makende de belofte Gods. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Dat wist Jonathan bij God vandaan. Maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. En ook weet mijn vader Saul zulks wel, Jan, dat dat Samuel hem vertelt. En als we nou deze geschiedenis lezen, geliefde, dan moet je je eigen daarin toetsen. Ben je nou Saul, David, ben je Jonathan, mag je zo'n broeder zijn, zo'n versterkende broeder? Paulus, ja, hij zegt dat zal ik ook doen als God het toelaat, om die kleine te voeden met die zuivere melk des evangelies, onvervalste melk des evangelies. Maar Paulus was er altijd, ik heb het u vele keren gezegd, met medestrijders in het geloof. En waar zijn nou die zogenaamde broeders? Waar zijn nou die geuzen? Nou, als het daarover gaat, die geest der geuzen, die zijn wel weg. Ja, niet in de wereld, want hè, ook in Nederland zijn er nog wel, is er nog een geuzenboek, niet in de kerk hoor. Er is geen ene revel die een geuze is. Nergens. Kun je niet vinden. Dan ben je een landverrader, dan ben je een NSB'er. Als je geen geus bent, je bent een geus of een NSB'er. Ah, één van beiden. Je hebt geuzenbloed en dat betekent ook dat het door het geloof moet. Hè, want alles wat door het geloof niet is, is... Maar nou waren die geuzen in de 80 jaar de oorlog niet allemaal bekeerde mensen. Lumij van der Mark, dat was een woesteling, dat was geen godvrezend man. Maar je hebt wel godvrezend, los van Tresen, godvrezende geus. Hotse hidders, ja, of die echt bestaan, dat weet ik niet meer. En er zijn natuurlijk wel die bewegers. Het waren godvrezende mensen. Zo heb ik ze getekend. Die boeken heb ik geschreven om nou eens de ware vriendschap, de ware broederschap te tekenen. Ook in het leven van alle dag. En in het leven waar het nou echt op aan... Want dat zal dan moeten blijken of je een ware broeder bent. Nou, toen het ging spannen, toen haakte Demas af. Toen het ging spannen, viel Orpa af. En Paulus zegt op een gegeven moment, ze hebben me alle verlaten. Nee, Paulus niet Silas. Silas is altijd getrouwd gebleven. Maar de Heer heeft me bijgestaan. Ja, nou hier David. Als je nou, als de mond Gods mag spreken, mag preken, dan houden niet veel broeders meer over. Nee, want die toetssteen verdraagt het vlees niet. Nee, zeker het vrome vlees niet. Nee, kijk maar naar de Sefieten. Jonathan was wel een echte broeder. En ze hadden een verbond, een mensenverbond, voor het aangezicht des Heeren gemaakt. Nou, in onze dagen kan het niet meer, want de broederschap is weg. Kijk, Jonathan, die was Davids gelijke in de strijd. Moet je goed verstaan. Dat moet zijn, dat moet zijn. Want weet je nog dat Jonathan alleen opklom tegen de rotsen met zijn wapendrager en hij versloeg de Filistijnen op de rotsen, weet je het nog? Jonathan was in die zin Davids gelijke. Anders kun je elkaar niet versterken. Want dat moet ook in de praktijk blijken. Die versterken. En daarom kon Jonathan ook door het geloof David versterken. Want hij versterkte zijn hand in God. Hij versterkte zijn hand in God. Jonathan had ook die gave des geestes om zijn broeder te sterken. Waar is dat in onze dagen? Want die vrouw praat. Moet het maar toetsen in je eigen leven. Het moet nou eens af, net als een rozenstruik. Het moet gesnoeid worden, moet gesnoeid worden. Opdat het in de tijd der nood zou blijken dat het echt die broederschap betreft. En die beide maakten een verbond, dat betekent ze hadden al een verbond gemaakt voor het aangezet des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. En toen togen de Zevieten op tot Saul naar Gibea, zeggende: heeft zich niet David bij ons verborgen? Nou, de Zevieten waren ook Israëlieten. Het is toch verschrikkelijk, hè? Ook de Zevieten waren één grote NSB-beweging. Dat tekent, dit hoofdstuk tekent weer de kerk van vandaag. Als je die oprecht van geest, op Christus oprecht van geest gemaakt mag worden, mag zijn, dan krijg je allemaal die verraders om je heen. Dan krijg je allemaal die NSB'ers. Hè? Die wilden je dan zelfs bezoeken. Maar ik heb al gezegd, al die waarheidslievende mensen, die hou ik generaal gesproken ver buiten mijn deur. In de natuur hou ik van spontane mensen. Mensen die van de ene dag zijn ze zus, de andere dag zijn ze zo, die hou ik op een afstand. Die hou ik op een afstand. Je moet spontaan zijn van geest. En dat betekent, ik heb ook wereldse mensen, vele wereldse mensen gekend, die hadden een natuurlijke, oprechte geest. Moet goed verstaan, in horizontale zin. Ja? Maar, daarom staat er ook, maak uw vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Nou, dat heeft David ook gedaan, met de Moabieten, de koning van Moab. Dan brengt hij zijn ouders daar, geeft hij daar onderdak. En toen zei die profeet: gat, nee, maar u moet niet in misbaar blijven, want je moet voortgaan in de strijd. Ja, dan weet de Heer ook altijd nog wel een profeet op je weg te plaatsen, die je dan bij de Heer vandaan de weg wijst. Alleen maar geheel gegrond in Gods woord. Maar dat privégeloof in onze dagen, dat zijn vleeselijke heilige huisjes, die hebben we met Gods woord af te breken tot de fundamenten toe. Inclusief de fundamenten. Dat is op drijfzand gebouwd, dat privégeloof. En wegenbeent, als hij daar de vinger bij legt, dan springt er een adder uit. David had geen privégeloof. Die had een waar geloof. En die geloofde ook het woord wat die profeten tot hem gesproken hebben door middel van de efod. Want het geloof is door het gepredikte woord. Het geloof is door het woord. En daar heeft de Heer de dwaasheid de prediking voor ingesteld. Als die prediking is naar het woord. En je moet het dan nog eens een keer extra van de Heer weten. Dat is eigenlijk God verzoeken. Dat is God verzoeken. Want ook spreekt de Heer door de prediking. Als dat niet zo zou zijn, hiel ik er onmiddellijk mee op. Hiel ik er onmiddellijk mee op. Het is een reuker des doods ten dode. Of een reuker des levens ten leven. Ja, en als je niet tot de hel toe vernederd bent, dan ontvang je daar de kracht niet uit. Dat moet ik er ook maar gelijk bij zeggen. Ja, dus al ontvang je nou de kracht daar niet van, uit deze geschiedenis, al kun je daar je eigen niet aan spiegelen. En dan zeg je, ja, wat zeg je toch allemaal van die rare dingen. Predik u het woord. Ja, de Sefieten, die gingen op naar Saul. Ken je dat in je leven, dat ze achter je rug om je verraden? Je eigen mensen, je eigen kerkmensen. Daar gaat het hier over. Heeft niet David zich bij ons verborgen? En dan gaan ze je verraden in de vesting, in het woud, op de heuvel van Achilla, die aan de rechterhand van de wildernis is. En dan zeggen ze nu dan ook: koning, kom spoedig af naar al de begeerte uw ziel en kom tot ons. Het komt ons toe. Het komt ons toe. Het is onze plicht, zeggen ze. Dus het is de plicht om David te verraden. Judas was ertoe gezet om Christus te verraden. Het kwam hem toe. Zoals ook bij Judas de Iscariot. Van Gods wegen was hij ertoe aangewezen om Christus te verraden. En de Zevieten waren bij God vandaan ertoe gezet om David te verraden. Wee die mens. Wee die mens, want dat staat er ook gelijk bij van Judas. Wee de mens. De Christus moest wel verraden worden, maar wee die mens. En Saul zeide: gezegend zij gij lieden de Heer. Gaat hij weer Gods naam misbruiken? Maar wat ik u zeggen wil, gemeente luisteraars, kijk dan niet naar Saul. Ja, ook. Maar ziet het in een hoger licht. Ziet het in Gods raadsplan. Want dit moest alles geschieden. Aan dat verraderlijke leven van Saul hing een prijskaartje. Want Saul heeft zelfmoord gepleegd op het gebergte van Gilboa. Daar is zelfs Jonathan bij omgekomen bij Israël. David moest zelfs zijn broeder, zijn beste broeder verliezen in Christus. Ja, hij heeft hem niet verloren ten aanzien van het eeuwige leven. Maar in de tijd, David moest geheel op God geworpen worden. Want David De Heer zal David koning maken en daar kon de Heer geen mensen bij gebruiken, zelfs niet de broeders. Maar uit dat groepje, uit die Gideonsbende, hè, die eerst zo vreesachtig deden om ten strijde te trekken in de stam van Juda, want dat was wel het hol van de leeuw. En dan nog die strijd dan binnen tegen Kehila, tegen de Filistijnen. Dus dat waren nog niet vol bloed getrainde soldaten. Later is wel gebleken dat ze door die oefening der strijd ook die vrees hebben verloren. Het waren geen vreesachtige krijgslieden meer, die David, de Kreti en de Pleti. Dat waren de helden van David. Dat waren nou buitengewone helden, zonder vrees. En dat is ook in de oefening des geloofs de bedoeling van de Heilige Geest, om zonder vrees de strijd, de krijg des Heren, te strijden. Want in de liefde is geen vrees, in de volmaakte liefde is geen vrees. En als David vreest, keert hij zijn aangezicht altijd tot de Heren, of de Heren hem van die vrees wil verlossen, van die vijanden wil verlossen. Altijd keert David weer terug en wendt zich tot het aangezicht des Heren, want van hem alleen is mijn hulp. Van hem is mijn hulp alleen. En dat was Gods werk. Als je nou vreest, roep je dan ook de naam des Heren aan. 1000 vrezen, 1000 zorgen, die blijven er ook altijd. En dan kom je nooit bovenop. Wat dat betreft krijgen die benauwdheden en die aanvallen, kan Gods volk niet uit haar leven bannen. Maar hoe sta je er tegenover? Kijk, dat vraagt om oefeningen des geloofs. Dat vraagt om de bediening des geestes. Dat vraagt om de drijving des geestes. Dat vraagt om de volmaakte liefde waarin geen vrees is. Ja, als je denkt dat dat nou opgelost wordt in je leven, nou dan lekker je in de ween om een lekker emmer, want die vrezen die blijven. Maar om nou in die vrezen niet te vrezen, daar is nou de Heer om begonnen. Hoeveel keer zegt hij niet tegen zijn discipelen: vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen de koninkrijk u te geven. Toen zei de Saul: gezegend zijt gij die de Heer dat gij u over mij hebt ontfermd. He, dus het was alleen Saul om zichzelf begonnen en daarbij misbruikt hij de naam des Heeren. En dat zie je ook in die ED-artikelen. Er wordt de naam des Heeren elke dag, every single day, wordt de naam des Heeren misbruikt in het ED. Want daar is geen druppel geloof binnen dat ED, binnen die SGP. Ik heb u al gezegd, dat zijn de refopilaren in Dagens refotempel. En dat is absoluut de waarheid. Maar als je die bezuin aan de mond zet, bij de Heeren vandaan, heb je geen weerklank op de bergen. Het hele refovolk, ook al die zogenaamde voor de waarheid lievende mensen, slapen de slaap des doods. Want ze concentreren zich op die coronavirus en wat de regering allemaal doet. Maar wat er binnen hun gelederen gebeurt, daar kijken ze overheen. Ja mensen, ik ben geroepen om te oordelen die binnen zijn, niet die buiten zijn. Die moeten ook wel genoemd worden, om het in zijn verband te plaatsen. Maar die buiten zijn, oordeelt God. En dan zegt Saul verder, gaat toch heen en bereidt de zaak nog meer. Dus hij laat die verraders nog verder dat NSB-werk volbrengen, omdat hij niet hoeft te zoeken naar de schuilplaats van David. En Saul zich van het diaboliseren. Dat betekent dat hij ook een Belials geest heeft, want hij zegt in dat 22e vers: want David heeft tot mij gezegd dat hij zeer listiglijk pleegt te handelen. Dus dat betekent dat hij David beschuldigt van duivels handelen. Dat zegt hij hier eigenlijk. Dus die Belials mannen, die diaboli, je hebt ze eerst ontdekt aan die heimelijke geest, aan die geveinsde geest. En dan gaan ze diaboliseren. Ik heb het onlangs nog wat bij levende lijven meegemaakt. En dat, daar moet je mee geconfronteerd worden. Want ook die geesten moeten openbaar worden. Wat daarachter zit aan agressiviteit, aan duivelse verzinsels. Het moet allemaal ontmaskerd worden. Die harten moesten besten onder de prediking van Stefanus. Dat moest. Daar had God belang bij. Dat hij zeer listig pleegt te handelen. Dus Saul, die schroomt niet om de zaak van David te diaboliseren en David als een duivel neer te zetten, terwijl hij het zelf was. Dat is altijd het werk van de duivel. Dat is altijd het werk van Belials mannen. Dat is altijd het werk van de afvalligen. Dat is altijd het werk van de valse getuigen. En dan gaat het verder, gemeente. We zullen er eerst van zingen. We zullen er eerst van zingen. En wel van dat derde zangvers van Psalm 54, waarin ook David, je moet de onberijmde psalm maar lezen, hè, dat David daar spreekt. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op Neginot, als de Sifieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden: verberg zich David niet bij ons. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. Nou, die uitspraak van David, die bede, dat moet heel ons leven gespeld worden. Daarin moet ook Gods volk meer en meer geoefend worden, opdat ze het alleen van de Heere zouden verwachten. Het derde zangvers van Psalm 54. Zelfs Jonathan werd van hem afgenomen. Dat is wat. Dan zeg ik niet dat dat altijd zo moet. En dat dat altijd zo gaat. Hè, want de Heer heeft er ook belang bij dat ze 2 en 2 worden uitgezonden. Hè, maar nogmaals, dan moet het wel een gelijkwaardig tweetal zijn. In de strijd. Hè, dan moet Jonathan kon net zo met het zwaard omgaan als David. Hoewel David, hè, dat was een krijgsman. Een zeer geoefend krijgsman. En als hij daar die strijden van David nagaat, dan verwonder je eigen dat zo'n klein jongetje zoals hij in zijn jonge jaren was, hè, tot zo'n groot krijgsman is uitgegroeid, omdat Davids vingeren door de Heeren altijd bereid werden ten oorlog. En dat was niet David zijn kracht. Zelfs bij Simson was het zijn eigen kracht niet. Het was de kracht des Heilige Geestes. En als die oud geworden is, dan zegt... En David, die wordt belaagd door zijn grote Filistijn. Dan zegt Abishai of Benaja, wie was het? Een van zijn lijfgarden. Gij zult niet meer met ons ten strijde trekken, want als we u verliezen, o koning, dan zijn we koningloos. En dan komt het land zonder regering. En zo namen ook die geloofshelden, hè, want dat was de kreet in de pleti, er waren ook geloofshelden bij, de helden van David. Hè, die waren echt aan Davids zijde, in het heetst van de strijd. En daar komt het maar op aan. Hè. Je moet dat in onze dagen, het komt er in onze dagen op aan. Hè, de chaos in de wereld die wordt al groter en de maatregelen die worden alleen maar buitenproportioneler. En de massa die loopt daarin mee, want de massa die is bezet met die NSB-geest, altijd maar aan de verkeerde kant. En dat leidt terug naar de val in paradijs, die moet je eigenlijk daar niet boven verheffen. Maar ik heb daar tegen te prediken, want er bestaat ook nog eens een keer een volk van God. Die heeft een andere geest, die heeft een vernieuwde geest. Niet een andere geest, want daar Saul had ook een andere geest. Is Saul niet onder de profeten? Nee. We moeten een vernieuwde geest hebben. De Heilige Geest moet in ons wonen. En dan zie je deze wereld totaal anders. Dan kun je niet zeggen, daar heb je geen bewijzen voor. Gods volk weet dat dikwijls bij God vandaan. Laat ik het eens zeggen, alleen Gods volk hebben zevende zintuig. Laat ik het maar eens plain zeggen. Nou, daar kun je eigen zomer niet op beroepen. Nee. En zelfs de kinderen, de duisternis... Die geeft de Heere meer verstand in het horizontale als de kinderen des lichts. Die hebben het vaak ook nog door wat er gaande is. En dan bedoel ik niet de toekomende dingen. Want dat weet geen mens behalve door de geest van Christus. Zoals David die van zerewegen te kennen gegeven wordt wat er in de toekomende tijd zal gebeuren. Dat Saul zal afkomen met zijn leger om die stad te verderven. En dat de inwoners van Kehila hem zullen overgeven. Het was nog niet gebeurd, maar de Heer geeft hem te kennen. Dat zal gebeuren als hij in de stad blijft. En toen probeerde hem, want Saul gaf het niet op. We hebben al gelezen alle dagen. En Saul en zijn mannen gingen weer om David te zoeken. En van David werd geboodschapt. Die van de rotssteen as afgegaan en bleef in de woestijn te maan. En Saul, toen Saul dat hoorde, jaagde hij David na. En ik krijg het van elkaar om zelfs David te omsingelen. En dan zorgt de Heer dat de Filistijnen weer het land invallen. En toen kwam een bode en zegt tegen Saul, de Filistijnen zijn in het land gevallen. Toen keerde Saul zich van David na te jagen en het toog de Filistijnen tegemoet. Steenrots der deling, hè, zo noemde men die plaats, Sela Machlekot. En dat was omdat de Heer met David was. Daarom liet hij die Filistijnen invallen om David te verlossen uit de hand van Saul. Ik kan het uit mijn eigen leven vertellen. Kijk, dat je eigen leven vertellen dat je door de Heer verlost bent in zo'n situatie, in zo'n dergelijke situatie. Dat hoeft niet per se in dezelfde omstandigheden te zijn, nee. De Heer wendt zijn volk keer op keer. Hè, uit geestelijke benauwdheid, wat niemand ziet en wat niemand merkt. Uit geestelijke benauwdheid, maar ook die tijdelijke verlossing, hè, dat de Heer zijn hand ertussen houdt. Ken je die hand, die tussentredende hand is hier? Als de Heer tot Baruch zegt, gij zult uw ziel tot een buit hebben, dan houdt de Heer tussen Baruch en de dood zijn hand. Nou, daar ken ik wel een boek van schrijven. Daar ken ik wel een boek van schrijven, want ze hebben me van mijn jeugd af aan benauwd en ter dood willen brengen. Ook letterlijk. En dan bedoel ik door de kerkelijke maffia. Maar de Heer houdt zijn hand ertussen. Als je dat niet kent, ben je niet bekeerd. Heel eenvoudig. Want al Gods volk kent dat. Die tussentredende handen zeren. Ja. Waarvan David ook van getuigd heeft. De psalmen staan er vol van. O Heere, red mij uit de nood. Mijn vijanden zoeken mijn ziel te verslinden. Lees nou al die psalmen eens door. Dat is de vertolking van de gang van Gods volk. Gods volk verkeert in duizend noden. Duizend zorgen, duizend. Ja, daar wil de Heer zijn volk nou uitverlossen. In die nood sterken. Want de vervolging van Saul gaat door. Tenminste, zo schijnt het. Er komt aan alles een eind. Door de tijd die alles schendt. Maar de Heere heeft David in die noden, in die doodsnoden, alle tijden verlost. Dat wonderlijke leven des geloofs, hè, dat je wordt niet geoefend op de toppen van de Libanon. Dat word je niet geoefend. Kom van de Libanon af, mijn bruid, zegt de bruidegom. Want als je daar lang verblijft, gaat het niet goed met je. Dan ga je rust ervan nemen, dan ga je de gemak ervan nemen. De Heere wil zijn volk zo gaan zien in die strijd. Want dan krijg je die overwinning op overwinning. Ja, er gaan de gatten en bendes allemaal aanvallen. Maar hij zal haar overwinnen, verslaan. Finaal verslaan, in het einde. Want met Saul is het slecht afgelopen, kinderen. Toen de Filistijnen ten strijde traden tegen Saul en zijn leger op de gebergte van Gilboa. Toen zag Saul dat hij het ging verliezen. En toen kwam heel die film van zijn leven voorbij. Afval. Een horrorfilm. Een horrorfilm. 80 priesters, 6 heren gedood, vermoord in koele bloeden. Nou, het is Saul duur komen te staan. David vervolgd, de gezalde des Heren, de mannen van het zout. Naar het leven gestaan, als een dag. En David was niet wraaklustig, want als David Saul vindt in die spelonker, snijdt een stuk van zijn kleed af. En houdt het omhoog. Hij zegt, ik had u ook kunnen doden. Maar David wist dat Saul ook een gezalde des Heren was. Daar vergreep hij zich niet aan. Nee. Nee. Maar goed verstaan, de Heer heeft de rollen omgedraaid in het leven van Saul. En David de overwinningen gegeven. En de eindoverwinning gegeven. En Saul die kwam om, die pleegde zelfmoord op de gebergte van Gilboa. Viel die in zijn eigen zwaard. Toen was hij nog niet dood. En toen zegt hij tegen die wapendrager, geef mij de genadeslag. En toen kwam die wapendrager dat vertellen. Hij zegt, ik heb Saul de laatste slag gegeven. En toen werd hij ter dood gebracht. Want David zegt, hij heeft er een gezalde de zere vermoord. Dat is niet om het even. Nee, nee. Die wapendrager ging in Gods plaats staan. Door Saul de genadeslag te geven. Dat was moord. Ook als het een Saul betreft. Dat betekent natuurlijk niet dat je die mag vermoorden. En Saul was de gezalde des Heren. Dus daar zou God mee afrekenen. Want Samuel weent om Saul. En dan zegt de Heere, wat weet gij toch om Saul? Ik heb die man verworpen. Kijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat David voor Saul ging leggen. Nou, hij ging niet voor Saul leggen. Nee. David streed de strijd des Heren. Een wettige strijd. Geliefde gemeente, luisteraars. Waar tegen is je strijd? Heb je wel een strijd in dit leven? Elk mens heeft een strijd in dit leven. Maar heb je nou ook een wettige strijd? Is het de geloofsstrijd waarvan Gods woord zo op alle bladzijden melding maakt? Heb je wel eens een overwinning mogen behalen in de naam des Heeren? Heb de Heer je vijanden wel eens al zuchtend verstrooid voor je aangezicht verspreid? Tegen de Heer moet afleggen. En ook tegen Gods volk. Als de Heer zegt op die predikant van Philadelphia, ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. En die Saul, die Sauls mensen blijven er toch met mij doorgaan om die deur proberen te sluiten. Dat Saul ook. Saul liet zich niet waarschuwen door God. Hij ging ermee door. Dat betekent dat hij van de duivel bezet was. Hè? Dan komt die bezetting des duivels zodanig in je leven openbaar. En de Heer sprak niet meer tot Saul en dan wendt hij zich tot een Belialsvrouw. Gebeurt ook in onze dagen. Ik kan je er honderden voorbeelden van opnoemen. Dan gaan ze de duivel raadplegen. Maar je hebt in onze dagen zoveel satanisten. Aanbidders van de Satan. Daar participeert heel die SGP met mee. Met die Belials mensen. Dat zijn zelf Belial mensen. Want daarmee zijn ze bevriend. Daarmee kunnen ze lachen. Dan kunnen ze lachen door dit leven. Met een christelijk sausje. Maar als het nou op die strijd aankomt, dan zijn het je verraders. Dat kan ik je echt verzekeren. Ja. David was op zijn hoede doordat de Heere hem gedurig in die strijd hield. Anders ben je niet op je hoede. David wilde ietwat zijn gemak ervan nemen door zich te grendelen in die stad Keila. Hij zegt, als ik mij nou hier verschanst, We zullen die inwoners van Tielem wel helpen. Nee, de Heere gunde hem die rust niet. Nee, David moest in die wildernis, die moest op die bergen en die dalen, want uit de vernedering wilde de Heere David verhogen. En dat is ook geestelijk zo, dat moet je kennen. Als je het niet kent, ben je niet bekeerd. Echt niet. Eerst een hellevaart, dan een hemelvaart. Je gaat met die oude mens varen ter helle. Nou, gezegend is die dag, hoor. Als je dat mag kennen, gezegend is die dag. Want daarvoor dan zal de Heer je ook uit die grafput van die oude mens opvoeren. He, omdat Christus in dat graf is geweest. Ter zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En met de overtreders is geteld geweest en veler zonden gedragen heeft. Dan mag hij uit hem leven, maar David ging ook voor hem leven. Voor de, want hij voerde de krijg des Heeren. Ook toen hij nog geen koning was, toen voerde hij de krijg des Heeren. En Jonathan zou zijn VP worden, zijn vice-president. Het is niet doorgegaan, maar het is toch wel doorgegaan. Hè? Want David en Jonathan leven eeuwig voor de troon van God. Daar hoeven ze niet meer te strijden, er zal geen strijd meer zijn. Er zal geen moeite meer zijn, er zal geen droefheid meer zijn, er zullen geen tranen meer zijn. En God zal alle tranen van zijn ogen, van hun ogen afwissen. Heb je nou die toekomst, gemeente luisteraars? Reis je ook getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Ik had nog wel iets wat weerklank, er is nou helemaal geen weerklank meer op de berg. Ik heb nog wel weerklank op de berg. Ik had altijd verwacht dat de Heere zoveel zou gaan bekeren. Ja, misschien moet het nog wel gebeuren, misschien moet het nog wel gebeuren, maar niet hier hoor. Niet hier in de Westerse kerken, nou absoluut niet. Nee. De Heere gaat zijn wonderen verrichten in die wildernis waar David in verkeerde. En bijna al zijn dagen verkeerd heeft. Hè? Want ook tijdens zijn koningschap heeft David veel battles moeten voeren, veel oorlog moeten voeren. Er kleefde zoveel bloed aan zijn handen dat hij geen eens de tempel mocht bouwen. Dat kon niet. Hè? Dat moest door een vredevorst geschieden, Salomo. Ja. Heb Salomo te goed vanaf gebracht? Nee. Meer dan Salomo zie je. Het gaat altijd over Christus. Maar in Christus gaat het ook over zijn volk. Hè? Want uw koninkrijk komen, dat is geen leeg koninkrijk. Dat koninkrijk is vervuld. Daar zijn alle huizen bewoond. Met de Godzalige. En zijn huis moet vol worden. En zo lang gaat de Heer door met die strijd. Door die Davidsmannen. Door die Kreti en die Pleti. Hè? Want God heeft ook een Kreti. Ja, God heeft geen Kreti en Pleti nodig. Maar om het goed te verstaan, de Heer werkt altijd door mannetjes uit het stof om dat woord te prediken. En dat is de Kreti en de Pleti van Christus. Hè? Dat zijn de Abishai's en dat zijn de Benaja's. Ja, dat zijn de helden van die meerdere David. Niet in zichzelf. Nou, die worden door de geest van Christus aangedreven. En die zullen het je ook onversneden vertellen. Het woord van God onversneden doorgeven. Paulus zegt, ik heb u gepredikt al de raad Gods. Niks achtergehouden. Ik heb u niks achtergehouden. En als het u geërgerd heeft, gefeliciteerd. Want het is ook een reuken des doods en doden. Daar wordt God ook in verheerd. God wordt ook verheerlijkt in de verwerping van de goddelozen. Moet me goed verstaan, God komt nergens aan tekort. Nee. Maar de Heer wordt meer verheerlijkt in de veelheid der onderdanen. Nou, zoek je nou een onderdaan van Christus te zijn? Is dat nou je zoektocht? Ja. Je kan het niet vinden, maar hè, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zocht. Dat is nou het eeuwige wonder. Gemeente, slaat er toch acht op. Morgen kan het voorbij zijn. Vanavond kan het voorbij zijn. Het leven wordt schielijk afgesneden. Maak het nou toch eens werk van zonder een werk der wet ervan te maken. Want het gaat spannen. Ja. De boog wordt gespannen. En die boog is in het leven van David, zeker voor zijn koningschap, zijn boog is altijd in stijvigheid gebleven. Nou, dan ben je echt gezegend hoor, want dan ben je op je hoede. Dan ben je op je hoede. En dat gaat ook altijd wel in de middellijke weg. Want David die vroeg niet voor niets dat zwaard van Goliath. Dat kon amper door 3 man gedragen worden. Zo zwaar was het zwaard. En David kon het alleen hanteren. Hij komt in de lucht gooien en bij het hef weer opvangen. Om het zo maar eens voor te stellen. David was ontzettend sterk in Christus. En hij was helemaal niet zo'n grote koning. Nou, Saul was veel groter dan David. Maar David was sterker in God.
Maar daar kan lichamelijke kracht niet tegen op.
Nee, absoluut niet.
Ik heb gisteren nog weer eens een dak moeten vernieuwen. Nou, mensen.
Die zouden vanaf storten van het dak.
Ik heb geen kracht tegen die grote menigte.
Zoek je nou ook in alle omstandigheden van het leven het van de Heere te verwachten.
Dan moet je bijgebracht en bijgehouden worden, want ook die inwoners van Kalila, als je daar nou je vertrouwen op, ook zo ondankbaar en onbetrouwbaar als de duivel. En ze waren met een grote slag verlost. Ze hadden al hun goederen weer teruggekregen. Zo ondankbaar als de duivel. Die kan mensen goed doen en volgende dag doen ze net of er niks gebeurd is. Ik hou je uit mijn buurt, echt. Dan leef ik mijn leven met God. In zijn aanwezigheid. In zijn toezegging. In zijn kussingen. En David ging met al die mannen om, ook toen Ziklag verbrand was. Dan zegt hij tegen die Belials mannen, noemt hij zijn broeders. In horizontale zin. Want David was echt niet wraaklustig. Nou, hij had de strijders heren moeten strijden. En dat bepaalt hij heel eenvoudig, dat ook die achtergebleven zijn om op het gereedschap te passen, ook in de buit zouden delen. En dat gunde die Belials mannen, die mensen die achtergebleven waren, niet. Dat zijn altijd die Belials mensen. Ja, die net als Saul, het ging Saul heel zijn leven om zichzelf. Nou, daar moet je eigenlijk, dat is de toetssteen die ik u ook deze morgen heb willen prediken. Gaat het je nou om Christus of om jezelf? Het is één van beide. Het is één van beide. Strijd je nou de strijders heren? Strijd je nou de strijders geloof? Of je eigen strijd? Zoek je nou altijd maar het jouwe te beveiligen en te beschermen en te bewaren? Of de zaak des heren te verdedigen? Want dat geldt al Gods volk in het algemeen. Al Gods volk zijn getuigen van Christus in algemene zin. Daar hoef ik niet per se een antwoord te hebben. En bijzondere zin, ja, dan moet het woord preken. Maar zit je nou gaan onder het woord? Luister er nou gaan op of zeg je nou dit hoofdstuk komt nou even niet goed uit. Want dan gaat het weer en dan word ik weer zo aan mijn vlees ontdekt. Is het weer te vergeefs gepreken? Hoe zit het nou eigenlijk met u? Behoor je nou tot die Gideonsbende? Die kunnen ook wel vreesachtig zijn, we hebben het gelezen. Maar dat kwam uiteindelijk goed terecht, die Gideonsbende, want daar kwam voort de Kreti en de Pleti, de helden van David. Of behoor je bij die 22.000 die naar huis gestuurd worden, die het naar de zin hebben, achter de kachel bij moeder de vrouw, achter de geraniums. Verschrikkelijk om een leven. Maar dat, man. Strijd, de goede strijd is geloof. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want de strijd begint pas na de doorgang door de enge poort. De wettige strijd. Er wordt veel gestreden op deze wereld. Allemaal onwettig. Maar die wettige strijd, daarvan is de uitkomst zeker. Zoals Jonathan ook zegt, ik weet zeker, zegt hij eigenlijk, dat u koning wordt. Dat weet ik bij God van mij. Dat heeft de Heer in mijn hart verzegeld. En ik weet ook zeker dat ik de tweede word. Nou, dat is die nu. Nee, niet de tweede. Hij is de tweede van Christus geworden. Ja. Al Gods volk is de tweede. Want Christus is eerst. En dan ook al zijn volk. De tweede in het koninkrijk der hemelen. Daarin net in ijs op. Maar het gold alleen geestelijk. In geestelijke zin. Voor Jonathan. En voor al Gods volk. En ze maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Ook Gods volk maakte een persoonlijk verbond met de Heren. Weet u daarvan? Een persoonlijk verbond met de Heren. Dat u plechtig aan de Heren belooft om zijn zaak te behartigen. Het is heel vreemd in onze dagen. Er is geen ene dame die ik niet ken. Ze strijden allemaal voor de eigen. Voor de eigen business, kerkbusiness, noem maar op. Maar als je een verbond met de Heer hebt gemaakt, dan zou je ook getrouw moeten zijn in die strijd. En dan zou je het moeten noemen bij namen en bij man en paard, waar tegen die strijd is. De censuurmaatregelen moeten nemen. Om de leer van Christus niet te beveiligen, maar te verdedigen met datzelfde woord. En als Gods woord, zegt Huntington, het niet meer waard is om verdedigd te worden, dan zal de Heilige Geest van u wegvlieden.
ook in zijn algemene werking. En dan word je een atheïst. Je moet er maar op letten, het komt in je daden, in je gepraat, openbaar, welke geest je hebt. Want uit uw woorden zult gij geoordeeld worden. Zegen de Heere zijn getuigenis tot roem zijns naams, die heerlijk is om Jezus willen Heere. We hebben het uit het leven van David gehoord en ook uit het leven van Christus gehoord. Tijdens zijn omwandeling hier op aarde, dat David uw voetstappen moest drukken. Al de dagen zijns levens. En dat hij zo overspoeld was met vijanden om hem heen, dat hij enkel de toevlucht en de sterkte bij u zocht en ook heeft verkregen. O, wat de David dikwijls mogen zingen, ik heb de overhand gekregen. Heere, mocht gij ons in die oefeningen zetten, in die oefeningen des geloofs, want gij gunt de strijd uw volk en ook de overwinning. Omdat ze eeuwig uw lof zouden vertellen, maar ook aan deze zijde van het graf. Heere, er is geen klankbord meer. Waar ligt het dan? En dat er zo gepreekt wordt en geen weerklank op de bergen. Ja, er zijn nog broeders die het mogen vertellen wat de Heere door de prediking aan hun ziel gedaan heeft. Dan mocht gij dat vermeerderen. Vermeerder toch en breid uw koninkrijk nog uit. Ook onder de kinderen. Want gij zegt toch zelf, uit de mond der zuigelingen heb ik mijn sterkte gegrondvest. Om Jezus wil ik aan. Vierde vers van Psalm 54. Want God wil mij zijn bijstand bieden. Hij heeft mij het onheil doen ontkomen. En mijn benauwdheid weggenomen. Ik heb mijn vijandsval gezien. Vierde vers van Psalm 54. Zicht over u en geef u vrede. Amen.